AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dat allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister.
Poki. Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Veldheren is een productie van Corti Media en WPG Studios.
Corti Media.
In Veldheren ga ik, Jos de Groot, elke week voorbij de frontlijn in Oekraïne met twee generaals buiten dienst, Peter van en Mart de Kruijf. Zij hebben een duidelijke missie, aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Iedere aflevering kijken we met hun ogen naar wat er nu gebeurt op het strijdtoneel en gaan we dieper in op één thema. Vandaag hebben we het over een mogelijk einde van de oorlog in Oekraïne. Hoe zou dat eruit kunnen zien? Je luistert naar Veldheren. We maken ook elke week een extra aflevering waarin Peter en Mart vragen van luisteraars beantwoorden. Tegen een kleine bijdrage kun je die afleveringen beluisteren op vriendvandeshow.nl/veldheren. We hebben daar al meer dan 500 vrienden en hopen jou daar ook te verwelkomen. Deze reguliere afleveringen van Veldheren blijven gewoon gratis te beluisteren. Mart en Peter, belangrijke week. Natuurlijk de week van het grote offensief. Maar laten we nog heel even teruggaan naar die Kachovka-dam, waar we vorige week uitgebreid over hebben gesproken. Ongelooflijke vernietiging natuurlijk. Wat is de status nu?
Nou ja, de status moet je opsplitsen aan twee kanten. Aan de kant die door de Oekraïne wordt beheerd, en Gerson, daar zie je dat er in ieder geval een hoop hulpacties op gang zijn gekomen. Uiteindelijk levert het natuurlijk een heleboel, zelfs mensenlevens zijn er verloren. Er is heel veel schade. We zullen uiteindelijk de schade pas kunnen opnemen als het water allemaal weg is. En aan de door de Russen aanvankelijk beheerde kant, ja, daar zie je dat er veel minder hulpacties zijn. Je ziet dat daar ook de Russische troepen spoorslag zijn weggetrokken. Daar is eigenlijk waarschijnlijk de ramp nog groter. En er zijn hele duidelijke beelden van wat er stroomopwaarts aan de hand is. Daar zie je dat het waterpeil enorm gedaald is. En daar komt van alles vanuit de geschiedenis naar boven.
Ja, nou, in elk geval viel mij op dat Noorse seismologen hebben vastgesteld dat er daadwerkelijk een explosie is geweest. Ja. Dus daarmee kunnen we de kans dat de dam, zeg maar, is ingeklapt zonder werking van buitenaf, kunnen we ook gaan doorstrepen. Er is echt een bewuste actie geweest om deze dam op te blazen, waarbij nog steeds alles naar de Russen wijst.
Ja, dus inderdaad de analyse die we hier vorige week hebben gemaakt, dat alle signalen naar de Russen wijzen, die is eigenlijk nog sterker geworden.
Ja, ja. Uiteindelijk zeker.
Kijk, heel helder. Dan gaan we het hebben over het offensief. Grote vraag, hoe staat het daarmee? Zelensky heeft aangegeven, het is nu echt begonnen. Misschien de vraag, nu op dinsdagochtend nemen we op, hoeveel terreinwinst is er op dit moment geboekt?
Nou ja, feitelijk zien we dat van de Donbass naar het zuiden, en dan praat je zeg maar op de grens tussen Donetsk en Zaporizhia, en in Zaporizhia zelf, 100 kilometer naar het westen, dat daar treinwinst is geboekt richting zuiden, dus richting de zee van Azov. Maar het zegt op dit moment nog eigenlijk helemaal niets. Wat we wel kunnen zeggen is dat er ontzettend intensief wordt gevochten langs de hele breedte van het front. Ik denk zelf dat de intensiteit van de vecht die we nu zien net zo hoog is als de eerste 10 dagen van de oorlog. Zo moet je dat zien. Er wordt echt heel hard gevochten. En als je zegt, ja, er zijn wat dorpjes voorover, dan klinkt dat klein. Maar dit is verre van klein wat er nu gebeurt. En de vraag is, wanneer komt, zeg maar op zijn Klaus gezegd, het culminatiepunt van Oekraïne? En het culminatiepunt is eigenlijk heel simpel. Hoe ver kan ik eenheden naar voren blijven douwen? En op een gegeven moment win ik geen terrein meer. Boek ik geen voortgang meer. Dat is dat culminatiepunt. Tot nu toe zien we dat ze nog steeds voortgang lijken te boeken. Met name in het zuiden. Maar of dat ook de hoofdstoot uiteindelijk is. Zelfs dat weten we op dit moment nog niet. Dus het is too early to call wat er aan de hand is. We weten wel. De komende dagen en weken zien we voor dit jaar de beslissende fase van de gevechten wel tot ons komen.
Ja, en als we het over terreinwinst hebben, dan hebben we het over honderden meters tot enkele kilometers. Even voor de luisteraars, om het tastbaar te maken. Dus dat is eigenlijk nog niet zo enorm, zeker als we weer even terughalen, dat we het hebben gehad over Russische verdedigingslinies, die soms tot 20 en 25 kilometer diep zijn. Dus dan zijn we nog steeds in de fase van de inbraak. Ja, en dat het een beslissende fase is, en dat het een hele belangrijke week wordt, dat is zo. Maar ik wil er toch wel wat relativeren overheen gooien. Want bij eerdere missies waar wij als Nederlanders hebben deelgenomen, was ieder jaar een a decisive year. Dus iedere keer wordt iets beslissend genoemd. Dus laten we wat mij betreft even afwachten. Maar één ding is wel duidelijk. De Oekraïners moeten keuzes maken. En misschien hebben ze die gemaakt en weten ze die heel goed te camoufleren. Dat we het nog niet weten. Maar ja, zoals ik wel eens zeg, hij die alles verdedigt, verdedigt niets. Je moet prioriteiten stellen. Zo is dat bij de aanval ook. En nu zijn ze eigenlijk op 3 plekken, of 3 regio's moet ik zeggen, zijn ze fors bezig. Maar waar ze nou uiteindelijk echt gaan doordrukken of proberen door te drukken, dat houden ze nog steeds in het ongewisse. Dat kan 2 oorzaken hebben. 1, ze zijn nog steeds heel erg goed in operationele veiligheid en houden alles nog geheim. Of 2, ze drukken niet ver genoeg door om uiteindelijk hun reserves beslissend in te zetten.
Want zouden jullie misschien eens kunnen uitleggen hoe ziet het nou precies uit, zo'n verdedigingslinie? En hoe probeert Oekraïne daar doorheen te komen? En lukt dat überhaupt?
Eigenlijk is de verdediging van de Russen vrij traditioneel. Dus eigenlijk dat je 2 verdedigingslinies hebt die ongeveer 20 kilometer uit elkaar liggen. Dat heeft te maken met de dracht van de artillerie van Oekraïne. Dat je een 2e verdedigingslinie buiten die dracht van de artillerie
hebt. Hoe ver je kan schieten. Hè?
Precies. Ja. En elke verdedigingslinie die bestaat uit een heel stelsel van loopgraven, mijnenvelden, tankgrachten. Dat zijn grachten die je graaft in een trein waar een tank niet zomaar overheen kan zonder hulpmiddelen. En we zien nu dat de inbraak, dan zit je eigenlijk in die eerste verdedigingslinie, daar zien we nu tekenen van. Dat gebeurt in het zuiden, bij Zaporizhia en bij Donetsk. Maar dat wil niet zeggen dat we ook al een doorbraak zien. Laat staan dat we een uitbraak zien. Dus zover zijn we nog lang niet. Dus echt in de eerste fase. Maar wat we wel zien, en dat maakt het interessant, is dat van die 12 brigades volgens de Pentagon Papers, die 12 grote eenheden van 3.000-4.000 man... die Oekraïne gretig staan voor het offensief, zijn er echt al een aantal ingezet aan het front. Dus je ziet wel dat Oekraïne, dat offensief, de 2e fase, dat gevecht op en rond de loopgraven, die is echt nu volle gang. En uiteindelijk gaat dat leiden tot succes of niet. En dat noemen we dan dat culminatiepunt. Op een gegeven moment stop je en dan kijk hoe ver je bent gekomen. En pas dan ga je de volgende fase in. Dat noemen we dan de consolidatiefase. Niks anders dan verdedigen tot hoe ver je komt. Maar weet nog niet hoe ver het komt. En dat is wel het spannende van deze weken. Maar nogmaals, dit is niets. Zelfs als er geen nieuws is, realiseer je dat er elke dag enorm hard wordt gevochten en aan beide kanten grote verliezen worden geleden. Dit is echt de oorlog op zijn hoogtepunt of dieptepunt, hoe je het wilt zien.
Ja, want we hebben wel eens eerder gehad dat verdedigen gemakkelijker is en vaak tot minder slachtoffers leidt dan aanvallen. Maar het beeld is ook zo dat de Russen eigenlijk best wel redelijk goed verdedigen. En daar waar ze een kleine inbraak toelaten, zijn de Russen ook bezig om tegenaanvallen uit te voeren. Dus ook zij moeten uit hun loopgraven en hun voorbereide opstellingen komen. En dat kunnen best voorbereide tegenaanvallen zijn. Hè? En misschien soms ter plekke tot een besluit gekomen om toch tegen te aanvallen. Maar in ieder geval, beide kanten zullen zware verliezen hebben. En ja, is het weer een menselijke tragedie. En uit de afgelopen week zou ik eigenlijk een enkel puntje even uit willen lichten. Allereerst, op 11 juni was het in de Zaporizhia-regio, was het gewoon slecht weer. En het regende dat het goot. En dan zie je wat voor effect het weer op de activiteiten, op de gevechten kan hebben. Want ja, de Duitsers noemen dat angriffswetter. Want de verdediger kruipt toch dieper in zijn loopgraaf. Want ja, als je nat wordt, word je toch een beetje zielig. En dan kun je van dat moment gebruik maken. En de Oekraïners hebben dat ook geprobeerd. Maar waarom hebben ze het ook geprobeerd? Omdat het voor de Russische luchtstrijdkrachten lastiger was om de Oekraïners te bevechten als het zo hard regent. En dus dat is een heel bijzonder fenomeen waar je dan echt kunt zien wat voor een effect het weer kan hebben op de gevechten. Maar daarnaast is er nog één ding. Er zijn echt duidelijke rapportages dat de Oekraïners proberen meer gebruik te maken van de nacht. En zij hebben met westerse spullen betere nachtzichtapparatuur. En dat proberen ze ook echt uit te buiten door 's nachts offensieve acties te doen. Ja, ik moest nog even denken aan een lied wat over Vietnam ging ooit. Billy Joel, Goodbye Saigon. Want daar wordt letterlijk in gezongen van We Own the Night. En ik denk dat de Oekraïners dat voordeel echt proberen uit te buiten nu.
Dat ze zomaar eens kunnen opgaan voor de Oekraïners, ja. Inderdaad, met beter nachtzicht.
Ja, volgens mij zegt Billy Joel They Own the Night, hoor.
Was het Deo in de night, ja. dan zit ik er historisch behoorlijk naast.
En voor de luisteraars, wij zijn het een keer niet eens met elkaar. Wil je even waarvan akten? Ja. Wij zijn het een keer niet eens met elkaar. Zo, we hebben die ook gelijk gehad.
Laat het ons weten in de reactie. Ja.
Maar in ieder geval, het is wel een zaak dat je je voordelen probeert uit te nutten.
En dat doen ze dus goed.
Ja, in ieder geval proberen ze dat goed te doen. En dat zijn zo van die dingen waar je ziet van, hebben ze nou door welke middelen ze van het Westen hebben gekregen, proberen ze die maximaal uit te nutten. Proberen ze die ruimte aan hun leiderschap te geven om dat ook te doen. En dan, helaas was het volgens mij Mart gelijk. En had de Vietcong day on the night.
En de black box is natuurlijk wel wat beter, is de Russische luchtmacht.
Ja.
He, en dus cruciaal is, ben je in staat om in die concentratie van middelen in jouw doorbraak om ook een luchtverdediging op te bouwen die geloofwaardig en effectief is. Je hebt nu toe eigenlijk, hebben die Russische luchtmacht nog niet zoveel in actie gezien.
Nee, dus dat zou misschien, als dat offensief echt nog meer kracht krijgt, zou die misschien toch ook op het toneel kunnen verschijnen.
Ja, we noemen het een beetje een black box. Hè? Weet je niet wat we
in. Ja, de Russen zeggen zelf dat ze ze wel inzetten en dat ze ook heel goed met hun elektronische oorlogvoering bezig zijn. Maar de bewijzen.
Elektronische oorlogvoering?
Ja, dus ze proberen ook de radioverbindingen, om het maar even simpel te zeggen, en de radars van de Oekraïners proberen ze echt te storen. En ze zeggen zelf in ieder geval dat ze daar redelijk effectief in zijn en daardoor veel schade aanbrengen aan het offensief.
Ja, wat ze bijvoorbeeld ook doen is de GPS te storen, dus de Global Positioning System, waardoor de nauwkeurigheid van de HIMARS raketten gaat afnemen. Dus er vindt ook een oorlog plaats in het elektromagnetisch domein, zoals mijn docent vroeger altijd zei.
Wat je totaal niet kunt zien.
Die wij niet zien, maar die wel degelijk gebeurt.
Ja. Wat zien jullie eigenlijk van de inzet van het westerse materieel?
Nou, ik vind nog betrekkelijk weinig. De Oekraïners houden het zo stil mogelijk. De Russen laten er af en toe wat beelden van zien. Maar ja, ik had het niet gezien. Maar Martje had geloof ik een omgebouwde tractor gezien.
Ja, nee, maar kijk. Er zijn zoveel beelden. Als je daarna gaat kijken, krijg je een hele rare indruk van deze oorlog. We weten wel uit bevestigde bronnen dat er 4 leopards zijn uitschakeld. Ja, jongens, ook een leopard kan stuk. En laten we eerlijk zijn. De overlevingskans van een wapensysteem hangt af van het systeem zelf. Hoe je het terrein kunt gebruiken en hoe vaardig de chauffeur is in het beheersen van het systeem. Zo simpel is het. Je kunt alles uitschakelen. Ja. Ook Leopard 2 zal worden uitschakeld. Dus ja, dat is inherent aan deze oorlog.
Ja, er is geen systeem wat onkwetsbaar is.
Nee, ik begreep wel dat Shoigu, Russische minister van Defensie, die had al de hoogste onderscheidingen uitgegeven aan de Russische soldaten die verantwoordelijk zouden zijn voor het uitschakelen van die Leopards.
Ja,
nee. Zoveel gewicht wordt wel aangegeven natuurlijk vanuit de Russische kant.
Misschien zou ik het ook wel doen.
Ja, maar er is ook in ieder geval een hoop melding dat Shoigu momenteel enorm de publiciteit zoekt.
Ja.
Om toch weer eventjes baat te hebben van het feit dat we goed verdedigen als Russen. Dat zijn reguliere strijdkrachten het goed doen. En zo tegenwicht te bieden aan anderen aan de Russische kant.
Shoigu, Russische defensieminister, die heeft deze week ook eigenlijk een plan bedacht om al die privélegers een beetje in toom te houden. Peter, hoe is dat gegaan?
Ja, tot verrassing misschien van iedereen. Maar hij vindt dat allerlei vrijwilligers en vrijwilligheidskorpsen, en dan bedoelt hij dus ook de Wagnergroep.
Ja, maar ook vooral misschien de Wagnergroep.
Maar ook lui van Kadyrov, de Tsjetsjeen. Die moeten dus allemaal een contract gaan tekenen. Zowel de organisaties als de individuele vechters. En die moeten een contract gaan tekenen met het ministerie van Defensie. En zo probeert hij meer greep op die elementen te krijgen. Nou, en dan zie je onmiddellijk een reactie van de baas van Wagner. Precaution, die vindt dat hij aan banden wordt gelegd en dat hij geringeloord wordt. Dan zie je tegengewicht dat Kadyrov die zegt nee hoor, wij, onze troepen gaan gewoon dat contract tekenen of we hebben het al getekend. Dus het is een hoop gedoe weer aan de Russische kant. Ja, en Prigozhin is het dus in ieder geval totaal niet mee eens. En hij zegt dat hij op 11 juni zelfs opdracht heeft gekregen om dat te ondertekenen. Nou ja, we zullen zien hoe dat gaat verlopen.
Ook dat zou natuurlijk nog weer in dat tegenoffensief vanuit de Russen een effect kunnen hebben.
Ja.
Als er geen eenheid is natuurlijk in wat we steeds hebben gezien deze
frictie oorlog. Aan de top is nooit een goed teken hoor. Dus het is geen teken van succes.
Nee. En als we dan toch Kadyrov noemen. Die heeft gemeld dat hij twee nieuwe regimenten klaar aan het stomen is in Tsjetsjenië. En dat hij die klaarstoomt voor het front om de Russen te helpen. En ze hebben al openlijk geroepen dat die met Chinees materieel worden uitgerust. Dus dat is weer een nieuw fenomeen wat we misschien aan het front gaan zien over een tijdje.
Gaan we nog even naar een vraag van een luisteraar over het offensief. Ron van Dopperen schrijft ons: zou het vanuit militair perspectief een interessante optie zijn voor de Oekraïners om als strategie de regio Belgorod te gebruiken voor een verrassingsaanval? Niet om Russisch gebied te bezetten, maar om zo de stellingen van de Russen te omzeilen en via Belgorod achter het Russische leger te komen en de Luhansk-regio te bevrijden. Dit voorkomt mogelijk een frontale aanval met veel slachtoffers en een hoog afbreukrisico. Is een dergelijke flankbeweging via Belgorod een scenario dat realistisch is en voordelen biedt voor de Oekraïners? Nou, Belgorod natuurlijk veel besproken, hè, die regio.
Ja, dat is militair
actief was. Ja,
dat is militair zeker een scenario. Alhoewel wij denken dat het zwaartepunt echt naar het zuiden ligt en naar het doorbreken van de verbindingslijnen terug is. Het is alleen politiek geen scenario. Als je kijkt hoe problematisch het nu al is voor Oekraïne om uitleg aan België bijvoorbeeld, dat Belgische wapens zijn ingezet door die twee strijdgroepen die hebben opgetreden bij Belgorod. Als jij massaal door Belgorod heen gaat, betekent het dat je westerse wapens en westerse munitie en westerse middelen gaat inzetten op Russische bodem. Dan krijg je een escalatie van dit conflict waarop volgens mij niemand zit te wachten en NATO zeker niet mee zal instemmen. Dus militair is het zeker een optie. Het terrein is ook uitermate geschikt voor daar. Maar politiek is dit gewoon een no-go.
En het militaire doel kan niet prevaleren boven het politieke aspect? Is dat echt?
Nou, ik heb dat zelden meegemaakt.
Ja, okay.
Ja. Nee, dan gaan militairen voorbij aan de hogere strategie en de hogere politieke doelen. Ja. Dus dat lijkt me niet verstandig. En ja, gaat er niet alleen om, denk ik, dat er westers materieel dan op Russisch grondgebied komt. Maar het gaat er gewoon om dat Oekraïne dan echt het eigen Russische grondgebied aanvalt. En ik denk dat dat nog steeds, laat ik maar zeggen, een no-go area is. Maar aan de andere kant, de Russen, er zijn signalen dat de Russen nu meer eenheden naar dat gebied sturen en ook eenheden met dienstplichtigen. Poetin heeft gezegd, ik ga ze niet inzetten in de Oekraïne, maar hij zet ze daar gewoon in op zijn eigen grondgebied.
Overigens, als je dat zou doen, dan kun je als Oekraïne ook wel de F-16 schudden. Want als je al laat zien die wapens in Rusland gaat, dan roepen de landen ook, ja, prima. Maar Amerika twijfelt nog, Duitsland twijfelt nog. Nou, als je dit doet, dan wordt die twijfel omgezet in een besluit dat F-16 niet wordt geleverd.
Voorlopig niet door Belgorod.
Voorlopig.
Dan gaan we door naar het thema van deze week. Iets waar we allemaal ontzettend naar uitkijken. Namelijk het einde van deze oorlog. Laten we eens gaan kijken wat de scenario's in die richting zouden kunnen zijn. Om te beginnen, bestaat er, denken jullie, een mogelijkheid dat het Oekraïense offensief, waar we het nu over hebben, Poetin naar de onderhandelingstafel zou kunnen dwingen?
Nou, ik zie dat nog niet gelijk gebeuren. Hoe het offensief ook afloopt, dan zie ik nog niet dat dat een reden is voor Poetin om naar de onderhandelingstafel te gaan. Daarvoor zal echt uiteindelijk externe bemoeienis nodig zijn. De VN, China, India. Van de week heeft Noord-Korea de Russen nog gefeliciteerd, maar die zal wel niet zoveel veel bij te dragen hebben verder. Maar er zal dus echt externe druk moeten zijn. En natuurlijk zal er ook interne druk moeten zijn, waardoor hij uiteindelijk besluit om dan toch maar aan die tafel te beginnen. En laten we gelijk alle positieve verwachtingen dan dempen. Het aan de tafel gaan zitten wil nog niet zeggen dat er iets is opgelost.
Maar ik denk zolang Poetin aan de macht is, dan verandert misschien de status quo op het struitoneel. Maar niet de wil van Rusland om deze oorlog kost wat kost te gaan winnen. Hij speelt het op de tijdsas. Dat is heel duidelijk. En zelfs als hij geen zes hebben met het defensief tegen het offensief van Oekraïne, zal hij met deze oorlog doorgaan. Tenzij, en dat zegt Peter ook, tenzij hij van binnenuit wil weerstand gaat ondervinden. Ja, en daar hebben wij, tenminste, ik heb er zeker te weinig inzicht in. Maar als hij dat krijgt, ja, dan wordt de dynamiek binnen het Kremlin anders. Maar hij gaat deze oorlog gewoon door. He, zoals we nu kennen, dan gaat hij door.
Hoe het offensief ook afloopt, het is dus geen voorspelling over het einde van de oorlog. Dat moet duidelijk zijn. Maar als we een positief scenario voor de Oekraïners schetsen, dat het offensief slaagt en zij veel terreinwinst boeken, misschien zelfs tot aan of de toegang naar de Krim af kunnen sluiten, dan hoop ik in ieder geval dat de Oekraïners hun realiteitsgezin behouden. Dat ze reële verwachtingen houden. Ook reële eisen neerleggen voor besprekingen. Maar er zal mogelijk een neiging tot overmoed zijn. En dan moeten ze daar wel bij wegblijven. Want anders kan het zo zijn, wat we eerder hebben gezegd, dat ze te ver gaan en dan uiteindelijk op te veel paden werden en uiteindelijk toch nog meer gaan verliezen. Want als ze overmoed hebben, ja, wat doen ze dan bij de Russische grenzen? He, willen ze dan de Rus laten weten dat hij dan ook echt aan het verliezen is? Nou, dan kom je in het politieke veld terecht, waar een heleboel consequenties in hun steun van het Westen opeens naar de Oekraïners komen. Dus dat willen we ook niet. Dan de Mart zei het al, ja, dan, als je winst hebt, dan moet je consolideren. Dus hoe gaan de Oekraïners dat behouden? Ze zullen dus ook gevechtskracht nodig hebben om dat nieuwe terrein. Hè, en we hebben dat eerder gehad over als je zo'n doorsnee maar dat je twee flanken hebt. Die moet je wel afdekken, want je bent kwetsbaar. Dus er zijn een heleboel vragen voor de Oekraïners zelfs als ze winnen. En bijvoorbeeld de vraag van hoe gaan we de verliezen die hebben geleden, hoe gaan we die compenseren? Want er zal dan weer een vraag naar het Westen komen. Maar ja, als je zegt winst voor de Oekraïners, dan heb je het dus over verlies bij de Russen. En dus sowieso als de Russen terrein gaan verliezen, dan zit er weer een escalatierisico in. En ja, we hebben vorige week ook al gezegd, het feit dat die dam wordt aangegrepen, dat is ook een signaal van de Russen van, kijk, we zijn bereid om te escaleren. Dus hoe ver gaan ze daarin? Wat is dan de stand van het moreel van de troepen? Wat is de stand van het moreel van de Russische bevolking? Dat zijn allemaal vragen waar je mee zit. In ieder geval zal Poetin nog harder gaan trommelen over het feit dat de NAVO Rusland aanvalt. Maar ik denk dat als er een groot offensief met succes van de Oekraïners is, dan zal er ook een dreiging echt voor Poetin en zijn clan gaan ontstaan. En waar we het net al over hadden, dan zal er intern toch wel in ieder geval gemord worden. Misschien niet waar Poetin bij is. Dat durven ze niet, maar er zal gemord worden. En ja, dan zullen we zien of die nog steeds sterk in het zadel zit. En of dat hem mogelijk gaat dwingen om uiteindelijk toch wel aan die tafel te gaan zitten.
Kijk, als het offensief faalt, betekent het de facto dat Oekraïne in het defensief moet. Hè? En niet meer in staat is om op korte termijn grootschalige offensieve operaties uit te voeren. Zoveel effort wordt hier ingestopt. Dat is gewoon de conclusie. Iets anders kun je niet trekken. Als het offensief wel slaagt, dan zou het kunnen zijn dat je delen van de Donbass terugverovert en vooral de aanvoerlijnen tussen Rusland en de Krim gaat doorsnijden. Dan zit je militair veel sterker. He, dus dat is op zich voor Oekraïne een gunstige ontwikkeling. Alleen dat is nog lang niet het einde van de oorlog. En dan komt dus de vraag, wat is jouw herstelvermogen aan beide kanten? Zowel materieel als personeel. Nou, materieel is Oekraïne erg afhankelijk van het Westen, wat Peter al zei. Dus ze zijn al aan het plannen met F-16 en Leopard 1 om die te gaan verbouwen. Maar personeel is natuurlijk wel een verschil. Hè? Rusland heeft 4 keer zoveel inwoners, minstens als het Oekraïne heeft. En hoe lang kun je je personelen inzet, kun je dat gaan opbrengen? Hoeveel lichtingen, hoe lang ben je in staat om de verliezen die je leidt en die echt groot zijn, om die te blijven compenseren? En dat is wel wat in deze oorlog altijd speelde. Poetin denkt, ik ben een groot land, ik kan zelf produceren. Het Westen is moreel zwak, Oekraïne is veel kleiner. Op tijd biedt dat mij kansen. Dus dat betekent ook dat Oekraïne heel goed zal moeten nadenken na deze fase, hoe je effectief met je middelen kunt omspringen. En ik zie op korte termijn, zeg maar ook komend jaar, niet meer zo'n groot offensief plaatsvinden, Oekraïne. Want ik zie niet voordat ze daarvoor dan nog de gevechtskracht hebben om te doen. Dus dat maakt dit offensief nog belangrijker.
Ja, en Mart schetst het scenario dat er vanuit de regio Zaporizhia een aanval naar het zuiden is om de Krim af te snijden. Dat is dus ook een reëel scenario in Luhansk of in de Donetsk oblast om daar richting het oosten te gaan. Maar waar, als je daar dan succes hebt, waar stop je dan? Want uiteindelijk loop je wel tegen de Russische grens aan. En maak je het verhaal van Poetin dat Rusland zelf bedreigd wordt, maak je dan nog veel sterker. Dus dat zal nog meer druk op de tent zetten, om maar zo te zeggen.
Toch even erin gooien. Oekraïne heeft wel een voordeel. Dat is het voordeel van de binnenlijnen. Zo noemt Clausewitz dat. En moet je voorstellen, als een fietswiel, hè, als je van het fietswiel van de binnenkant van het wiel naar de andere binnenkant aan de onderkant wil, is korter dan als je buitenom moet. De Russen moeten altijd buitenom. Oekraïne kan altijd binnendoor. Dus je is sneller in staat om eenheden van noorden naar zuiden te verschuiven en vice versa. Als je dat goed doet, ben je dus steeds in staat om in tijd en ruimte sneller te zijn dan jouw tegenstander. En hier zie je ook, wij denken vaak aan wiskunde en wij tellen tanks en wij tellen eenheden. Dat is dat fysieke van een oorlog. Maar ook de kunst van een oorlog, dat vergeten we wel eens. Hoe kruip ik in de geest van mijn tegenstander? Hoe hou ik hem voor de gek? En daarom is het moeilijk te duiden, bijvoorbeeld wat nu gebeurt in Zaporizhia en Donetsk. Is dat nou wat het is? Of houden Oekraïners gewoon de Russen voor de gek en gaan ze straks elders anders heen? Daarom is het nog te vroeg om te duiden op de berichten die we nu hebben.
Ja. Als we even de blik vooruit gaan werpen. Wij beloven met deze podcast dat jullie uitleggen hoe oorlog werkt. Daarbij hoort onmiskenbaar dat een oorlog ook ooit eindigt. Mart, zou je misschien eens in algemene zin kunnen schetsen, hoe kan je een oorlog beëindigen? Welke opties zijn er?
Nou, heel simpel gezegd, of je wint en dan kun je de voorwaarden opleggen. Of je verliest en dan moet je de voorwaarden slikken. Of je eindigt in het midden met een soort wapenstilstand of een gelijke stand. Zo simpel is het.
Wanneer is het een gelijke stand?
Nou ja, een voorbeeld is de Korea-oorlog. De oorlog is nog steeds niet beëindigd. Ja, er is een wapenstilstand. Ja. Gewoon op een breedtegraad. Dus een geografische lijn in het terrein van gezegd, dit is de wapenstilstand en die duurt al heel lang. Die duurt al sinds de jaren 50 is dat al zo. Dus de oorlog is nog steeds niet beëindigd. Maar ja, zelfs aan de 100-jarige oorlog is een einde gekomen. Dus uiteindelijk zullen oorlogen wel gaan stoppen. Maar de theorie is echt of je wint of je verliest of je eindigt in het midden. En dat lijkt simpel, maar het is wel een beetje veranderd in de loop der tijd. Hè? Want vroeger ging een oorlog aan om je macht uit te breiden. En vervolgens ging je onderhandelen en dan gaf je een stukje treinprijs of je kreeg gunstige handelsvoorwaarden. Sinds eigenlijk de 18e en 19e eeuw gaat het ook om een ander land te vernietigen. En dat is eigenlijk wel wat we met de wereldoorlogen zien. Het vernietigen van andere landen. En die dus echt van de kaart halen. Dat is wel anders geworden in de laatste eeuwen. En dat maakt oorlog natuurlijk nog veel vilijner dan vroeger. Vroeger was het een middel om je macht uit te breiden. En nu is het zo'n absoluut middel dat je een tegenstander totaal kunt vernietigen.
Wat voor oorlog is dit dan? Met wat jij nu zegt?
Ja.
Hoe zou je dat noemen?
In vaktermen zegt dit is een reguliere oorlog. En een reguliere oorlog, daarmee bedoelen we dat je eigenlijk twee partijen hebben die gebruik maken van alle wapens die ze hebben in een openlijk conflict met militair vermogen. Dus het gaat om uniformen, herkenbaarheid. Het is eigenlijk een conflict zoals we voor het laatst hebben gezien, misschien in de Eerste en Tweede Golfoorlog. Dus het is een, wat dat betreft noemen dat een regulier conflict, omdat er een soort balans is tussen beide partijen. En die gebruiken beide massaal militair vermogen openlijk om elkaar te vernietigen. Zo zou je het zo kunnen zien. Als dat niet zo is, als je praat dus van een situatie waarin geen symmetrie is, zo zou het eigenlijk moeten zeggen, een gelijkwaardigheid, dan zie je vaak dat een van de beide die veel zwakker is, irreguliere tactieken gaat toepassen. Bijvoorbeeld is Afghanistan natuurlijk, Taliban die zich niet openlijk laat zien, de boer die het veld ploegt en zich omdraait en begint te schieten. Als een tegenstander een technologisch of een fysiek numeriek overwicht heeft, dan dwing je jouw tegenstander om niet die openlijke conflict om te gaan en zeg maar kracht tegen kracht te zetten, maar om die kracht te ontwijken. En we noemen het dan in een asymmetrische situatie, ga je irreguliere tactieken toepassen. Kun je ook vergelijken met de bevrijdingsoorlog in Nederlands-Indië bijvoorbeeld in de jaren 46, 49.
Emmanuel Macron, president van Frankrijk natuurlijk, heeft eerder gezegd, ik ben ervan overtuigd dat het eind van het conflict uiteindelijk niet militair behaald zal worden.
Ja, ik vond dat een grote visionaire uitspraak.
Moet je even uitleggen, Peter.
Ja, nee, het is geweldig. Ik vraag me af wie de hersendood is. Ja.
Ik weet niet of je luistert, maar...
Nee, maar dit is zo evident, ja. dat kun je met veel elan brengen. Ik geloof dat dat een Frans woord is. Mm-hmm.
Maar ik denk misschien toch dat het uitleg behoeft.
Ja, zeker. Maar als je naar de geschiedenis kijkt, het gros van de oorlogen eindigt gewoon met onderhandelingen. Ja. En de meest trieste onderhandeling is, en ik ben wat dat betreft zeer met Mart eens. Je wil een oorlog beëindigen door te winnen. De tweede plek bij een oorlog is nooit zo leuk. Dus als je wint, dan kun je ook dicteren. Maar dan nog moet je met de overwonnen aan de tafel gaan zitten. Nou ja, het slechtste geval was natuurlijk de capitulatie van Nederland, waar ons alles gedicteerd werd. Maar je moet aan de tafel zitten en iemand moet namens dat overwonnen land wel een handtekening zetten. Dus ja, natuurlijk heeft hij gelijk. Maar nogmaals, als we zouden kunnen beginnen met onderhandelingen in deze oorlog, in dit conflict, dan moeten we ons beseffen dat het een hele lange weg kan gaan worden. Want bij dit soort onderhandelingen worden alle trucendozen gewoon opengetrokken. En ja, ik heb zelf in Bosnië mogen onderhandelen met 3 partijen. En bijvoorbeeld in dat land voor de oorlog sprak iedereen dezelfde taal. En opeens waren er 3 talen. Ja, dus de een noemde het, wat we hier bestaan, een mok. De ander noemde het een koffiekopje. En ze hadden allemaal voor sommige dingen opeens hun eigen woord. En die andere woorden mochten niet meer gebruikt worden. Dus met dat soort simpele dingen begint het al. Gewoon niet verschijnen op een vergadering. Of te laat verschijnen. Als je iets een keer hebt gezegd wat je later denkt van oeps, dan krijg je de tolken de schuld omdat zij het verkeerd vertaald hebben. De hele trucendoos wordt opengehaald bij dit soort onderhandelingen. En uiteindelijk zul je die 2 partijen aan de tafel moeten hebben. En zul je dus ook een neutrale partij, als het even kan, aan de tafel moeten hebben die ze bij elkaar houdt.
Kijk, wat is daar dan het doel van? Toch dan even. Hè? De een noemt het een mok, de ander noemt het een koffiekopje. Trainen, ja. Vervelen. Hoe moet ik het me dat voorstellen?
Vervelen, traineren, je eigen entiteit, je eigen identiteit neerzetten. Dat soort dingen allemaal.
3 geschiedenisboekjes ook, hè? Plotseling heb je 3 geschiedenisboekjes. De geschiedenis wordt anders gezien. Maar het is wel interessant dat Frankrijk altijd probeert van oudsher om toch een soort middenpositie in te nemen in elk conflict met 2 effecten. Dan heb je toch een deur open waarmee je makkelijker kunt gaan praten. En het werkt met de grandeur van de Fransen natuurlijk, werkt dat ook wel in de hand. Mensen die daar iets van zouden willen zien, moet je eigenlijk die reportage zien, volgens mij, voor Netflix van bijna 2 uur. Hoe Macron aan het begin van de oorlog probeert te onderhandelen met Poetin. En dan moest je goed kijken hoe Poetin handelt en hoe Macron handelt. En Macron heeft steeds een uitgestegen hand, is soms ook wel heel duidelijk naar Poetin toe. En je voelt gewoon dat hij geen enkele grip krijgt op Poetin. Dat Poetin al lang al heeft besloten wat hij gaat doen. Als je weet hoe diplomatie te werk gaat, moet je dat zien. Het is echt ongelooflijk. Je zit ademloos naar te kijken. Maar dat is de Franse cultuur. Diplomatie. En daar zijn ze altijd heel goed in. Daar luisteren ook mensen in op. Maar ook het feit dat je gewoon ziet dat hij geen grip krijgt. En dat maakt deze uitspraak van Macron natuurlijk een beetje plaats in een aparte daglicht. Want ja, we weten dat hij zo'n middenpositie wil innemen. Maar bij het begin van de oorlog is hij niet in staat geweest om hiermee de oorlog te voorkomen.
Peter, nou weet ik van jou dat tussen 2008 en 2012 heb jij wel eens met de Russen en de Oekraïners om tafel gezeten. Ja. Hoe ging dat?
Ja, nou toen waren de Oekraïners ook gewoon Russen. Ja. Voor ons.
Ja. En voor de duidelijkheid, dit was dus voor de annexatie van de Krim.
Ja, dat was ver daarvoor. Het was rond de eeuwwisseling. En ja, toen ging het over een traject waarbij de Amerikanen hoofdzakelijk betaalden om Russische nucleaire wapens te ontmantelen. En dat liep vast. En nou, toen werd het bekendgesteld op een of andere manier aan de Nederlanders. En toen mochten een paar Nederlanders, een beetje Jan Kaas op safari, die mochten kijken of ze dat probleem konden oplossen. En dan zit je opeens in het ministerie van Atomaire Zaken, want in Rusland hebben ze een apart ministerie voor. Zit je te onderhandelen met een aantal Russen. En die wilde gewoon het onderste uit de kan. En we hebben echt een paar dagen flink moeten onderhandelen. We zijn ook bezig kijken op de locatie waar de Russen bezig waren om die opslaglocatie te maken. En ja, uiteindelijk ga je toch een beetje socializen met die mensen. En dan kom je erachter dat het toch eigenlijk niet zo'n, ja sorry voor het woord, maar dat het toch niet zo'n klootzakken zijn aan die andere kant van de tafel. Maar dat het ook lui zijn die gewoon het beste voor hun land eruit proberen te halen. Ja. En dan ga je toch weer een beetje anders naar die mensen kijken. En op een gegeven moment bereikten we in ieder geval een resultaat. Maar het zijn hele harde onderhandelaars. Heel slim ook. Maar ja, zij wilden vooruit en wij ook. Ja, en ik heb altijd gezegd, er is altijd één punt waarover je het eens kunt zijn. We agree to disagree. En als je van dat punt af begint, hè, van oké, we zijn het oneens, zijn we het erover eens? Ja, prima. En dan kun je het gesprek in ieder geval op gang brengen. Nou, en uiteindelijk hebben we resultaat gehad en heeft Nederland dat traject weer vooruit kunnen laten gaan. En dat hebben we toen gedaan met 10 miljoen Nederlandse guldens in een miljardenproject. Oh ja.
En wat denken jullie dat er nu voor nodig is om Poetin aan de onderhandelingstafel te krijgen? Ik denk niet 10 miljoen gulden en ik denk ook niet Emmanuel Macron, als ik jullie zo beluister.
Nee, nou, ik heb het al eerder gezegd. Uiteindelijk moet de situatie op het gevechtsveld dusdanig zijn dat hij toch op zijn hoofd moet gaan krabben van wat kost het ons, maar vooral wat kost het mij. Er moet toch signalen in zijn omgeving zijn die zeggen van vriend, let eens op. Want dit begint langzamerhand existentieel voor jou te worden. En voor ons als clan om jou heen. En dan moet er druk van buitenaf komen.
Kijk, en cruciaal is de druk van buitenaf. Dan zou dan China moeten zijn. Ja. Hè? Binnenkort krijgen we veel nieuws. Dat is de NAVO-top waar alle minister-presidenten van NAVO-landen bij elkaar komen. Ik denk dat het ook cruciaal is voor de Oekraïnse kant dat ongeacht de uitslag van het offensief vanuit het Westen er een soort veiligheidsgarantie komt, zoals de Verenigde Staten ooit hebben afgegeven voor Israël.
Wat is een veiligheidsgarantie?
Dat je eigenlijk zegt, wij zijn bereid om de autonomie van Oekraïne, om die te ondersteunen met militair vermogen, zodat Oekraïne niet van de kaart zal worden geveegd. Dat is eigenlijk wat je
feitelijk wat we nu
wat
al
je zegt.
Heel lang zien.
Feitelijk wat er nu al gebeurt. Ja. Dat zal niet zijn als lid van de NAVO. Hè, want als je in oorlog bent, dan kun je geen lid worden van de NAVO. Dan heb je gelijk een artikel 5. Dat zal ook op korte termijn niet zijn als lid van de Europese Unie. Maar weet bijvoorbeeld dat Zweden en Finland, voordat ze toetraad tot de NAVO, hadden een veiligheidsgarantie van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ik vermoed dat er ook een soort veiligheidsgarantie van de Verenigde Staten naar Oekraïne komt in deze situatie. Dus er speelt van alles met politiek, militair door elkaar heen. Maar om het simpel te zeggen, hoe succesvoller het offensief is, des te makkelijker de onderhandelingspositie voor Oekraïne natuurlijk wordt. En de vraag echt voor Oekraïne is de cruciale vraag, los van het offensief, zijn ze in staat om het in tijd vol te houden?
Ja.
En zijn wij in het Westen bereid in tijd te blijven steunen?
We moeten ons wel beseffen dat Oekraïne in het lichaam één groot blauwe plek heeft zitten die, als je er maar in de buurt komt, die oud doet. En dat is het woord veiligheidsgarantie. Want uiteindelijk, toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel, hebben de Oekraïners hun kernwapens ingeleverd en kregen ze van de Russen, en iedereen knikte braaf mee, kregen ze de garantie dat de Oekraïnse staat uiteindelijk zeker gesteld was. Nou ja, kijk wat daarmee gebeurd is.
Verdrag van Kiev, hè? Ja. Voor de intimie.
Ja. Ja. Even een luisteraarsvraag. Marije Roeleveld heeft een vraag ingestuurd. Zij vraagt aan jullie: zou de oorlog ten einde komen als Poetin zou komen te overlijden? Of staat er dan weer een opvolger klaar die de boel voortzet?
Ja, eigenlijk geef zelf al het antwoord. We weten niet wat er na Poetin komt. Althans, ik weet het niet. En het klinkt misschien raar dat ik het zeg, maar soms is het beter om je vijand te kennen dan om een vreemde vijand te hebben. Dus dat is heel moeilijk te duiden voor mij. De vraag is natuurlijk niet alleen wat is de dynamiek in het Kremlin, maar ook wat is de dynamiek in Rusland zelf. Want als die verliezen blijven doorgaan op de schaal waar dat nu is, dan kun je die emoties wel onderdrukken door repressie en verkeerde informatie. Maar er komt natuurlijk een keer een moment dat het niet meer lukt en dat de bevolking zegt, dit is het ons allemaal niet waard. Dit gaat ons. De prijs is gewoon te hoog. Alleen wanneer dat moment is, ja, daar hebben we geen idee van met z'n allen.
Ja, en wij weten natuurlijk een heleboel dingen niet die er in Rusland en in Moskou en in het Kremlin gebeuren. Maar wat we wel zien is dat nationalisten heel veel rumoer maken in Rusland. Prigozhin is daar maar één voorbeeld van. En je moet er niet aan denken dat die factie in Rusland aan de macht komt, want dan zijn we nog verder van huis.
Ja. We hebben ons nu heel erg gericht op Rusland. Als we het nou eens omdraaien, welke situatie en dan misschien echt welke militaire situatie zou voor Zelensky een punt zijn om de hand uit te steken en te zeggen, we moeten aan de onderhandelingstafel?
Nou, allereerst Hij moet met dit offensief dan echt terreinwinst boeken. Hij moet aan zijn land laten zien dat ze er alles aan hebben gedaan om het tijd te keren. En ja, vraag me nou niet hoeveel terrein hij moet winnen, maar in ieder geval hij moet een verhaal hebben waarbij hij zegt van kijk, we hebben toch een hoop, we kunnen doorgaan, maar dat leidt tot nog meer slachtoffers. Laten we gewoon maar eens proberen het via de onderhandelingstafel te doen. Dat is denk ik voor hem de meest reële weg om te gaan. Maar nogmaals, vraag mij niet hoeveel dan aan terrein die winst moet zijn.
En je kunt ook anders benaderen als het slecht gaat met Oekraïne. Hè, en dan praat je dus over het falen van het offensief. Een langdurig strategisch defensief. Wat alle middelen van je land gaat opslokken. Wat de herbouw niet mogelijk maakt. Waar de vluchtelingen niet kunnen terugkeren. Ja, dan kun je ook worden gedwongen om weer aan de tafel te zitten. Maar dan doe dat niet in een sterke positie.
Nee, dan is het eigenlijk een gegeven dat jij terrein gaat verliezen aan Rusland.
Poetin haalt je dan letterlijk en figuurlijk het vel over de oren.
Ja. Maar het meest reële scenario is toch dat na dit offensief, hoe het ook afloopt, dat we uiteindelijk met twee partijen tegenover elkaar komen te staan die allebei in verdedigende stellingen zitten, die regelmatig elkaar het lastig zullen maken en waarbij je het drama, het menselijk drama gewoon voort blijft gaan.
Ja, want de komende jaren hangen beide krijgsmachten wel in de touwen, om het zo maar eens figuurlijk neer te zeggen. Ja. Na dit offensief hangen beide partijen langdurig in de touwen.
Ik krijg nog een vraag van een twitteraar, LTRG10, stelt ons de vraag, is het denkbaar dat Oekraïne de Krim wil opgeven in ruil voor het vertrek van de Russen uit de rest van Oekraïne, ondanks de harde stellingname van dit moment dat ze de Krim ook terug willen nemen? Belangrijke vraag, denk ik.
Nou ja, voordat je aan de onderhandelingen begint, moet je een hele duidelijke, misschien wat harde, extreme stelling innemen. Want alles wat je van tevoren al weggeeft, kun je aan de onderhandelingstafel niet meer weggeven. Dus dat Oekraïne nu zegt, we willen al ons gebied terug hebben, dat vind ik alleen maar verstandig. Ze weten ook donders goed dat Poetin al heeft gezegd dat delen van de Donbass en Luhansk, of van Donetsk en Luhansk, dat nu Russisch grondgebied is. Ze weten hoe Poetin over de Krim denkt. Dus, ik denk dat in die onderhandelingen het uiteindelijk denkbaar zou moeten zijn dat ze ook de Krim opgeven.
Ja, daar heb ik niets aan toe te voegen.
Nou, uitstekend. Dan wil ik toe naar een eindvraag. Ik ga jullie niet om een voorspelling vragen, maar wat zou de best mogelijke uitkomst of de meest denkbare uitkomst van deze oorlog kunnen zijn?
Vandaag vrede. Dat zou het mooiste zijn. Stoppen met die onzin. En aan de onderhandelingstafel zitten, een wapenstilstand. Maar ja, ik besef me heel goed dat dat niet gaat gebeuren. Dus ja, dan kom je op wat Matt eigenlijk net heeft gezegd. Vanuit het Zaporizhia-oblast naar het zuiden toe de Krim afsnijden. Dan vanuit een wat sterkere positie vanuit Oekraïne aan de onderhandelingstafel proberen te komen. Hopelijk dat de Russen dat dan ook doen. En dat we zo snel mogelijk tot een wapenstilstand komen. En dan via onderhandelingen hoop ik ooit tot iets wat op een vrede lijkt.
Maar vergis je niet, dit is geen oorlog voor Oekraïne zelf. Ik denk dat Erik Akerboom, de directeur van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, iets heel waar zei. Deze oorlog gaat ons nog meer beïnvloeden dan 9-11 deed bij de vorige generatie. Hoeft ook draaien en keren, dit is ook onze oorlog. We hebben hem min of meer laten ontstaan door afschrikking te vergeten. We zijn nu volledig aan gecommit. En het gaat om onze eigen normen en waarden in het Westen. Wat vinden wij ervan dat een autonoom land, een democratisch land, je kunt ervan vinden wat je wil, wordt aangevallen door een ander land? En staan we dat met z'n allen toe? En wat dat betreft gaat deze oorlog, vrees ik, nogmaals helemaal eens, morgen vrede. Ik steek de vlag uit en we hebben ook weer rust in de tent. Dat is prima, maar ik vrees deze oorlog nog heel lang gaat duren en heel veel gaat vergen. Niet alleen van de Oekraïne, maar ook van het Westen. We zijn er nog lang niet.
Gaan we nog even vooruitkijken. Ik neem aan uiteraard dat jullie gaan letten op het offensief. Maar zijn er bepaalde regio's, gebieden of strategieën, tactieken waar jullie op letten?
Nou ja, kijk, de afgelopen maanden was het relatief simpel om te volgen. Daar was je geen uren elke dag mee bezig. Want je wist, er gebeurt niet veel. Komt er een Russisch tegenoffensief, dat kan niet. En het was Bachmoed. Nu is het echt anders. Nu probeer ik echt zo vroeg mogelijk te kijken, wat gebeurt er allemaal, dat te gaan duiden. Omdat dit echt de beslissende fase is van het offensief. Dus ik kijk sowieso naar het offensief, zoals je zegt. Alleen ik steek er nu veel meer tijd in. om met alle bronnen die we hebben vroegtijdig te kunnen onderkennen van wat is hier nou aan de hand en wat gebeurt er nou? Want dit, en dat klinkt misschien raar, maar professioneel fascineert deze fase mij als militair buitengewoon veel. Wat gebeurt hier nou? Waar gebeurt het? Waar word je misleid? Waar ligt het zwaartepunt? Komende 2-3 weken gaan cruciaal zijn.
Ja, en Marcel, er gebeurt heel veel. Over het hele front wordt er hard gevochten. Maar er wordt ook achter het front nog steeds gevochten. En men is nog steeds met, ja, wat men wel eens de deep battle noemt, hè, is men aan beide kanten bezig. Of met raketsystemen, of vanuit de luchtmacht, of zelfs met saboteurs of speciale eenheden. Dus over het hele gevechtsveld, over het hele terrein, is van alles gaande. En het is al gewoon heel moeilijk om bij te houden wat er nu gebeurt. Laat staan dat we kunnen voorspellen, want we hebben het al eerder gehad over de onvoorspelbaarheid van oorlog, ja, om te kunnen voorspellen hoe het gaat aflopen.
Heb ik nog één luisteraarsvraag voor jullie. Klaas Knoet schrijft ons, schrijft jullie, hoe groot is de kans dat ik een potje Risk van jullie win?
Niet Klaas Knot, maar Klaas Knoet.
Klaas Knoet, voor de duidelijkheid.
Ja, ik heb Risk? Heel veel Risk gespeeld. Als wij met ons gezin op vakantie gingen, dan om een of andere reden gingen er ook altijd vriendjes van mijn zoon gingen met hun gezinnen mee naar diezelfde camping. En wij zijn ooit een keer in Frankrijk aangesproken midden in de nacht door een beetje de bewaker van de camping. Dat er nu toch echt wel tijd werd om te stoppen. En ik vond het niets mooiers als met die jonge gasten te risken. Want ja, daar kun je werkelijk wel de psychologische oorlogvoering ten top uitvoeren. Want dan gewoon af en toe eentje een hint geven van nou zou je niet dit of heb je daaraan gedacht? Hè? Nou, dat was één groot feest.
Nee, ik moet oppassen wat ik nu zeg. Want ik zit in een riskgroepje met z'n zessen. Ergens diep in de Achterhoek. En dat is echt met het mes op tafel. Maar ik zeg wel even. En dat is lang niet altijd het geval. Maar daar ben ik wel trots op. De laatste twee potjes heb ik gewonnen.
Kijk, born ready hoor ik jou zeggen.
Oh, dit scherp je tegenstanders. Ja.
Luister,
je roept dat op je af.
Ja, die zijn scherp. Nu maak je geen zorgen.
Okay. Nou, Klaas, je hoort het. Gaan we afsluiten. Je luisterde naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van en Mart de Kruijf. Wil je hen een vraag stellen? Mail ons dan veldheren@cortimedia.nl. Of stuur je vraag in via Twitter op @veldheren. Je kan ook nog gaan luisteren naar Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl/veldheren. Daar beantwoorden Peter en Mart nog meer luisteraarsvragen. Bijvoorbeeld straks eentje van Ruud Kolen. Hij wil weten hoe realistisch zou het zijn dat Polen zich actief gaat mengen in de oorlog in Oekraïne en in hoeverre is zoiets mogelijk aangezien Polen lid is van de NAVO. Gaan we straks over doorpraten. Ben je benieuwd wat Mart en Peter daarover zeggen? Luister dan verder op vriendvandeshow.nl/veldheren. Deze podcast, Gewone Veldheren dus, vind je op Apple en Google Podcasts en in Spotify. Vergeet je niet te abonneren, dan heb je elke week een nieuwe aflevering meteen in je inbox als je er is. Je kan een recensie voor ons achterlaten, dan worden wij ook weer makkelijker vindbaar voor nieuwe luisteraars. Heel graag tot volgende week.